Graag Sameach, Shabbat Shalom. Dat kan nog net, hè? Ik ga even hier staan, vind ik toch wat fijner dan achter zo'n ding. Als je het niet erg vindt. Yom HaKippurim, Yom HaKippur. Als we dan zo bij elkaar zitten, dan weet ik niet van waarom. Ja, Gert heeft natuurlijk al een van de redenen genoemd in zijn, bij zijn leiding. Een van de redenen waarom we hier bij elkaar zijn, is dat we ook deel willen hebben aan dat wat het Joodse volk ons gegeven heeft. Dus niet imiteren, maar daarvan leren. En we willen ook graag, als zij Yom Kippur vieren, als zij deze grote dag vieren, daar ons bij aansluiten, daar gevoel bij hebben, niet daar aan voorbij leven. Hè, van dat we onze boodschappen zouden doen vandaag of zo. Weet ik wat zouden doen. Maar is er nog meer reden om Yom Kippur te vieren als gelovige uit de volken? Dan alleen dat. Is er iemand die daar een gedachte bij heeft? Maar waarom zouden wij Yom Kippur vieren? Een extra verdieping dus. Ja. Maar dat zou je ook met Pesach kunnen doen. Maar ik vind het is mooi. Ja. Het is een reden. Ja. En nog meer gedachten erbij. Waarom zouden wij als gelovigen vanuit de volken nu ook in Yom Kippur kunnen vieren? Van waarheid. Een teken. Het is niet zomaar. Het is een van de grote hoogtijdagen van de eeuwige. En toch is het zo dat de kerk door de eeuwen heen daar niet zoveel mee kon met die grote verzoendag. Die hadden toch zoiets van, de meeste gelovigen hadden zoiets van, die grote verzoendag, dat is allemaal vervuld. Yeshua heeft voor ons geleden, de zonde voor de zonde betaald, dus het is klaar. Dus Pesach, Paas hebben we wel, Pinksteren, maar dan wordt het stil in het kerkelijk jaar. En misschien is dat deels ook omdat, het is vervuld, maar het is een al en het is ook een nog niet. Dat zie je ook in het mooie plaatje. Als je de hele ritueel bekijkt van de grote zondag. Leviticus 16 hebben we vast de meeste van ons wel gelezen. Vandaag, rond deze dagen. Dan zie je ook twee beelden van de hoge priester die eigenlijk centraal staat. En dan zie je in de eerste plaats de hoge priester die zich moet vernederen. Die, net als bij witte kleren aantrekt, hele eenvoudige kleren, die statiegewaad zou je kunnen bijna zeggen, met al die toeters en bellen moet hij even aan de kant leggen en hij gaat in een heel eenvoudig gewaad, gaat hij een hele heel gewichtig iets doen met het bloed van, eerst voor zijn eigen familie, gaat hij het allerheiligste binnen, waar niemand mocht komen, alleen hij en dan maar één keer per jaar. En dan halverwege, als je Leviticus 16 doorleest, dan zie je dat hij na het brengen van dat bloed, dat hij zijn kleren verwisselt, en dat hij dan op een gegeven moment zijn gewone hoogpriestelijke zijn mooie hoogpriestelijke gewaad weer aantrekt. En uiteindelijk komt hij naar buiten en zegt hij het volk. En dan is er nog die wonderlijke dubbelheid van die twee bokken. De ene bok, dat was trouwens heel bijzonder ritueel, er staat al in Leviticus 16 ook beschreven, dat er geloot moest worden. En op de tweede tempelperiode ging het er zo aan toe dat er loodjes getrokken werden, die werden op de kop van die bok gelegd. En op de ene lot stond voor de eeuwige en op de andere lot stond voor Azazel. Nou is daar over die Azazel zijn er allerlei uitleggingen van. Daar ga ik nu even vanavond niet op in. Maar je ziet er ook weer een bepaalde dubbelheid in. Net als de rol van de hoge priester die halverwege wisselt, is daar ook, zijn er ook twee bokken. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, we zijn halverwege grote verzoendag, misschien geestelijk gezien, maar een heel groot deel is profetisch en moet nog komen. Net zoals de rest van de feesten waar Esther over gesproken heeft, Yom Teruah, waar we 10 dagen geleden over nagedacht hebben. En het grote Loofhuttenfeest natuurlijk, met als slotdag de achtste dag. Maar misschien nog een gedachte over die grote zondag. Van waarom, maar misschien dat het toch, jij wel was die dat zei. We verlangen er allemaal naar om tot de eeuwig te naderen. Zoals Jacobus ook oproept, nader tot God, nader tot de eeuwige en hij zal tot u naderen. Nou, deze dag is er bij uitstek geschikt voor. Het is er beter dan even een dag gewoon niet bezig zijn met werken. Er staat in Leviticus 16, het zal een Shabbat Shabbaton zijn. Het zal een hele speciale Shabbat. Niet alleen maar dat je niet werkt, maar zelfs dat je je ziel verootmoedigt. Wat is dat dan je ziel verootmoedigt? Is door in de traditie vertaald met vasten, je onthouden van allerlei zaken. En je helemaal richten op de eeuwig. En het is geweldig dat dan kan zo'n dag. Het is eigenlijk een feest om de eeuwig te mogen ontmoeten. En dan is dat eten en drinken en weet ik wat allemaal helemaal niet belangrijk meer. Als we hem mogen ontmoeten, als we hem tenminste mogen ontmoeten. En daar roept de Hebreeën schrijver ons eigenlijk toe op. Laten we toetreden. Kom, nader tot God. Als je de Hebreeënbrief doorleest, is het dus de brief aan de Hebreeën, dus zeg maar de Messias beleidende Joden van de eerste eeuw, dan moet je eigenlijk de Yom Kippur in je achterhoofd hebben. Overal waar je ook leest, kom je die dag tegen. Heeft hij die dag in gedachten gehad? Het was een hele moeilijke tijd waarin de schrijver van de Hebreeën schreef aan zijn toehoorders. Het was voor hen heel moeilijk om vast te houden aan dat geloof in Yeshua. Vermoedelijk was het rond de tijd vlak voor de verwoesting van de Tweede Tempel. De tijd dat de Joodse oorlogen begon tegen de Romeinen. Dat er druk werd uitgeoefend, ook op de gelovigen in Yeshua, om daaraan mee te doen. We weten uit de geschiedenis dat velen gevlucht zijn op de woorden van Yeshua. Van als je Jeruzalem omsingeld ziet door tentenkampen, dan weet je dat de dag nabij is. Het was een hele moeilijke tijd. Een tijd dat mensen in de verleiding kwamen om gewoon maar weer terug te gaan naar het leven wat ze kenden. Schrijver zegt helemaal niks over Grote Verzoendag, dat dat fout zou zijn, of dat de rituelen uit synagogen fout zouden zijn, of wat ook. Daar gaat het helemaal niet over. Maar hij laat alleen maar zien dat mensen, de Yeshua die je gevonden hebt, de verlosser, de verzoening die hij gebracht, is zo volkomen, is zo nieuw, is zo anders. Hij is zoveel groter. Dat probeert hij duidelijk te maken in de brief. En dan roept hij zijn toehoorders op, mensen, kom, nader. Nader. Het is, want we hebben vrijmoedigheid om in te gaan door het bloed van Yeshua. Want wij hebben een hoge priester. Gert heeft net het hoge priestelijk gebed uitgesproken. En dat heeft hij niet gedaan aan het eind. Maar dat heeft hij juist in het midden gedaan. En zo zie je dat ook in de Hebreeënbrief zie je dat het rond het centrum is gebouwd. De hoofdzaak waarover wij spreken, zegt hij dan, is dat wij zulk een grote hoge priester hebben. Dat gebeurt in het centrum van zijn brief. Dat is heel vaak, zo worden heel veel liederen ook in de Bijbel opgebouwd. Het centrum is het belangrijkste. En dan zegt hij, ik wil dat jullie komen. Nu wij broeders en zusters vrijmoedigheid hebben voor de intocht in het heilige, door het bloed van Yeshua langs de pas verschenen en levende weg, die hij voor ons nieuw heeft gebaand door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en ook hebben een hoge priester over het huis van God. Dus die twee dingen. De weg is open, we hebben een hoge priester. Laten we dan toetreden met een waarachtig hart. Dat is de allereerste vereiste. Als we dan toetreden, dan hebben we een waarachtig hart nodig. En dan hebben we eigenlijk meteen al een probleem te pakken. Want Jeremia 17 zegt, arglistig is het hart. Wie zal het kennen? Ik denk soms mezelf te kennen en dan opeens dan val ik mezelf tegen. Wie kent zichzelf volkomen? Gelukkig kent God ons. Maar daar hebben we al gelijk een punt. Waarachtig hart. Pilatus zei op een gegeven moment ook tegen Jezus, wat is waarheid? Maar in het Koninkrijk van God gaat het niet om waarheid, maar het gaat om waarachtigheid. Waarachtigheid is dat je bent wie je bent. En zoals we zijn mogen we komen. Hè? Dus Billy Graham heeft dat was zijn beroemde uitspraak, just as I am. Zoals je bent, zo mag je komen. En dat is maar goed ook. Zo mogen we komen. De nieuwe weg is ingewijd, bloed, hoge priester, we mogen komen. Als we maar met een waarachtig hart komen. De tweede, in volheid van geloof. In volheid van vertrouwen, zou je kunnen zeggen. Want geloof en emuna is in de Bijbel altijd niet een verstandelijk opnoemen van alle heilsfeiten of zo, of de drie wegen tot behoud op kunnen dreunen. En het gaat erom dat je je vertrouwen stelt. We hebben het net zo een prachtige lied gezongen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Ik stel mijn vertrouwen op hem. En wat is het soms moeilijk, dat vertrouwen ook tussen mensen onderling. Vertrouwen in zaken, vertrouwen in een huwelijk, maar ook vertrouwen in een gemeenschap. En wat kan dat vertrouwen ook gauw geschaad worden? En datzelfde vertrouwen, dat is een van de wezenlijke kenmerken om tot God te komen. Wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat. Ja, niet verstandelijk geloven, maar hij moet vertrouwen dat hij er is, dat hij is om je op te vangen. Ik vind dat beeld altijd nog steeds zo mooi van die circusartiesten. En dan heb je een springer en een vanger. En dan is er eentje die springt naar beneden en de ander die zwaait zo heen en weer. Hè? En die vangt dan diegene die springt op. Wordt er geklapt en gedaan. Want iedereen kijkt naar diegene die springt. Maar degene die vangt, dat is degene die het eigenlijke werk doet. Want als die niet degene pakt die springt, dan valt hij te pletten. En zo mogen wij in volheid van vertrouwen tot hem naderen. En dan staat er met harten door sprenkeling ontdaan van een boos geweten. Vaak als iemand schrikt, dan zeg ik, oh, heb ik er een kwaad geweten. Kennen we dat allemaal wel een beetje. Hè? Van wie heeft er een volkomen zuiver geweten? En dan staat er besprenging. Waar denk je aan bij besprenging? Besprenkeling in de Bijbel gaat over de besprenkeling met het zuiveringswater. Als iemand bij een dode was geweest, dan was er speciaal water wat gemaakt was met de behulp van de rode koe, de rode vaars. En die was verbrand. En dat was het enige offer waarbij ook het bloed zelfs verbrand werd. Bij geen andere offer kom je dat tegen, alleen bij die rode koe. En dat werd verwerkt in dat reinigingswater en daarmee werden mensen besprenkeld. Dus je zou kunnen zeggen, ook bloed. Er werd ook met bloed gesprenkeld. We hebben vandaag gelezen dat het heiligdom wordt gereinigd doordat er bloed gesprenkeld wordt op het verzoendeksel voor de ark. Er wordt bloed gesmeerd aan de horens van het altaar, ook aan het reukofferaltaar. Alles moest gereinigd worden met bloed. gesprengd. Zonder bloedstorting geen vergeving. Daar moet je aan denken. En dat is die besprenkeling die we nodig hebben. De besprenkeling met zijn bloed. Nou, als je nog meer kun je denken. Wat is je geweten? Waar zit je geweten ergens? Of waar zit je hart? Ik weet nog wel dat in de eerste keren dat ik naar een samenkomst ging. Ik was al kerkelijk opgevoed, maar ik ging nergens meer heen. En toen kwam ik voor het eerst weer in samenkomsten. En ik was toen nog niet echt gelovig geworden. En toen hoorde ik dat aan. En toen was er een spreker, ik kwam nog goed herinneren, die had het over dat je met je hart, dat God je hart aanziet en dat je met je hart tot God moet gaan. Ik dacht van ja, hart, je bedoel, hart zit hier en dat klopt, maar waar zit je hart? En toch, als je door God op een gegeven moment werkelijk aangesproken wordt, dan weet je heel goed waar je hart zit. Het is een, we kunnen heel theologisch redeneren over wat een zondaar is. Vaak een theologische uitspraak is, je zondigt omdat je een zondaar bent. En dat is de leer van de erfzonde. Hè? Om, nou ja, je zondigt nou eenmaal omdat je een zondaar bent. Maar veel Joodse gedachte is, je bent een zondaar omdat je zondigt. Dat is gewoon kijken naar de feiten. En Paulus heeft dat ook uitgewerkt in Romeinen 5. Die zegt, de zonde is doorgegaan tot alle geslachten. Hij werkt daar niet een of andere moeilijke leer van erfzonde uit, maar hij constateert alleen maar. Hij zegt van de dood is doorgegaan. En dat is zonde. Als je zondigt, ben je zondaar. Zo simpel is dat. En de meeste zonden komen uit ons hart. Uit de kern van ons wezen. En dan hebben we een probleem. Want ons hart is niet rein. En dan staan we voor God. En dan zegt Hebreeën 4 vers 12 en 13 ook nog. Alle dingen liggen open en ontbloot voor hem. Voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Hebreeën zegt dat, Hebreeënbrief zit in het Brit Gadasja, Nieuwe Testament. God is rechter. Maar dan lezen we gelukkig ook in 1 Johannes 3, zelfs als ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Hij heeft kennis van alle dingen. En hij zegt ook in hoofdstuk 4 vers 17, de liefde, is eigenlijk de vervulling, hè? De vervulling van de wet. Maar als de liefde bij ons volmaakt is geworden, dan hebben we vertrouwen op de dag van het oordeel. Want dan weten we dat hij ons lief heeft, dat hij ons aangenomen heeft en dat we besprenkeld zijn met zijn bloed. En dat zelfs als ons hart ons veroordeelt, dat God meerder is dan ons hart en dat we onszelf aan hem mogen overgeven. Nou, als dat al zo is tussen ons en God, hoeveel te meer moet dat ook tussen ons en elkaar zijn. Dan kom je natuurlijk op die prachtige gelijkenis van Yeshua, van die koning, die dan iemand de verantwoording roept. Van, je hebt 100.000 euro schuld, nu betalen. Maar ik heb niks. Nou, dan moet zijn huis maar verkocht worden en zijn vrouw en kinderen als slaaf enzovoorts. En dan, we kennen allemaal het verhaal, werpt hij zich als smekeling neer en de koning schenkt door zijn barmhartigheid vergeving. En hij scheldt alle schuld kwijt. En hij heeft de zaal nog maar amper verlaten of hij komt iemand tegen die hem iets schuldig is. En we kennen allemaal het verhaal hoe dat dan afloopt. Maar hoe geweldig zou het zijn als het verhaal anders zou aflopen. Als hij dan ruimhartig diegene zou omhelzen, maar ik ben net zoveel schuld kwijtgescholden. Natuurlijk scheld ik jou die schuld kwijt. Het volgende punt staat er dat we mogen naderen met een lichaam gewassen in rein water, in zuiver water. Natuurlijk denken we daar allemaal aan de doop die de meesten van ons hebben ondergaan toen we gelovig werden en ondergingen in het water. We denken ook aan het mikkeren, want daar, dat is in feite waar de doop vandaan komt. Het mikwe. Deze dag, grote verzoendag, Yom Kippur. De hoge priester ging verschillen. In Leviticus 16 lees je al dat hij twee keer in het mikwe ging. We weten uit het traktaat Joma van de tweede tempelperiode dat het wel nog een paar keer meer was dat hij onderging in het mikwe. Het mikwe stond centraal op Yom Kippur. Het ondergaan in het zuivere water, in het water wat de eeuwige geeft. We lezen van die prachtige profetieën, Ezechiël 47, Joël 3, Johannes 7, waar er zelfs uit het heiligdom van God water gaat vloeien. En waar de profeet op een gegeven moment niet eens meer kan blijven staan, maar moet gaan zwemmen. Nou, dat is natuurlijk een heel bekend gedeelte, wat vooral in evangelische kringen te pas en te onpas is gebruikt. Maar toch is het een prachtig beeld dat we in dat mikme mogen ondergaan. Want hij, degene die beloofd heeft, is getrouw en geloofwaardig. Prachtig kwam dat net tot uiting ook in het verhaal, in het gesprek met de kinderen. Hè, dat, we beloven iets, maar komen het ook na. Maar als de eeuwige belooft, komt hij na. Hij is geloofwaardig, hij is trouw. En dan zegt Johannes in zijn brief, ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Zoals hij rein is. Er zitten twee dingen in. Ten eerste, dan word je eigenlijk aangespoord om een rein en heilig leven te gaan leiden. Maar het is nog meer dan dat. Die hoop alleen al, die hoop op zich al, is al iets wat je reinigt. Is iets buiten je om, zou je kunnen zeggen, wat jou reinigt. En dat vinden we zo prachtig terug in Jeremia 17, vers 12 en 13. Daar wordt de eeuwige hopen Israëls genoemd. Maar als je in het Hebreeuws kijkt, er staat daar niet het woord tikwa, wat meestal voor hoop wordt gebruikt, maar er staat het woord mikwa. Waar we het woord mikwa van hebben afgeleid. Dus hopen Israëls is daar zeg maar een bad. Nou, we kennen dat uit de brieven, hè? Het bad der gebedengeboorte. We mogen dat bad ingaan. Het is vrij. De Kohen Hagadol, de hoogpriester, ging op Yom Kippur vele malen in het mikwe. Yeshua ging als voor in het mikwe, voordat hij aan zijn bediening begon. En er is heel veel voor te zeggen dat hij zijn bediening begon rond Yom Kippur. En toen hij daar in de synagoge in Nazareth die beroemde woorden uit Jesaja uitsprak. De geest heeft mij gezonden om gevangenen vrij te laten. Om het aangename jaar van de eeuwige uitroep, het jubeljaar. Ook met Yom Kippur uitgeroepen moest worden. De dag van de kwijtschelding. Mensen, laat elkaar aansporen, zegt de Hebreeën schrijver dan. Daarna, laten we elkaar aansporen. En er zit een Grieks woord achter, parakaleo. Dat komt de meeste mensen wel heel bekend voor, hè? Parakleet, daar wordt daar vaak ook de Heilige Geest mee bedoeld. Maar het Griekse woord parakaleo, wat vertaald wordt met aansporen, betekent letterlijk iemand naar zichzelf toeroepen. Het doel ervan is niet confrontatie, maar eerder hulp en troost. Het tegenovergestelde is verwerpen. Het werkwoord is gerelateerd aan parakleet, als dat voor de Heilige Geest wordt gebruikt. Iemand die naast ons staat, als onze advocaat. Zo mogen we elkaar ook aansporen, niet elkaar bijten en vereten, maar juist elkaar prikkelen. En dan staat er tot liefde, en aan liefde denk je, in eerste plaats liefde tot God. Deuteronomium 6, hoor Israël, gij zult de eeuwige God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw verstand, met heel uw kracht. En dan verbinden de rabbijnen weer allerlei zaken aan, zoals ze dat meestal doen. Maar ook de liefde tot de naaste, Leviticus 19 vers 18. Gij dan zult je naaste lief hebben als jezelf. In deze twee boden hangen de ganse wet en de ganse profeten, zegt Yeshua later. Maar we moeten ons realiseren, dit is Torah. Dit is de Torah. Daar hebben we het nog helemaal niet over Brit Gadashjou, het Nieuwe Testament. Deze twee wetten. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Is dat de eindmuziek? De eindtune? Ik wou nog even door. En dan roept hij ons op om elkaar aan te sporen tot liefde en tot goede werken. Nou, goede werken, dan krijgen we altijd bepaalde smaak van onze mond, hè? Want we zijn zo gedrild door Luther en Calvijn en al die heren van de reformatie. Maar goede werken is iets heel essentieels in de Torah, in de hele Bijbel. Micha 6 vers 8 zegt, wat wordt er van je gevraagd als mens? Niets anders dan recht te doen, getrouwheid, lief te hebben en nederig te wandelen met God. En daar zit dat spanningsveld in. Want we hebben allemaal een verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. We kunnen niet zeggen van nou, ik en mezelf en de Heer. En dat is eigenlijk ook een van de belangrijke verschillen van Yom Kippur met bijvoorbeeld Pesach. Pesach trekken we ons allemaal terug in onze huizen om daar onze bevrijding te herdenken. Maar met grote verzoendag komen we bij elkaar om collectief schuld te belijden. Want ook al heeft er maar één een schuld beleden, of heeft er maar één een zware schuld gedaan en de andere niet, toch moeten we het samen belijden. En samen kunnen we dragen wat misschien die ene niet kan. Zo zijn we verantwoordelijk voor elkaar. Maar andersom kunnen we elkaar ook heel veel geweld aandoen. Hebreeën 12 gaat verder over een bittere wortel die velen kan besmetten. En daar haakt hij aan bij Deuteronomium 29, wat we nog niet zo lang geleden in de Parasha Nitzavim hebben gelezen. Dat er een giftige wortel van alsem opkomt. En dat die de hele gemeenschap in feite bezoedelt. En dan lees je op een gegeven moment zelfs dat de hele bodem van het land bedekt is door zwavel. Er kan niks meer groeien. Er is geen groei meer mogelijk. Dus we hebben een verantwoordelijkheid tegen elkaar. Die bekende gelijkenis van dat we allemaal in een boot zitten, maar dat je geen gat onder je eigen stoel mag boren. Ja, het is toch mijn eigen stoel. We zitten allemaal in dezelfde boot. En dan zegt hij, spoor elkaar aan tot liefde, tot goede werk, en we moeten onze eigen samenkomsten niet verwaarlozen. Dat was natuurlijk in die tijd heel belangrijk. Mensen dreigden zich terug te trekken. De nadruk ligt hier ook op eigen samenkomsten. Vaak wordt dit ook te pas en te onpas gebruikt. Als je eens een keertje wegblijft uit de dienst of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we ons hart erop gesteld hebben om samen te komen. En vooral natuurlijk is het aan de toehoorders gericht. Jullie moeten je eigen samenkomsten niet verzuimen. Waarbij je Yeshua beleidt. Waarbij je je oog gericht houdt op hem, de leidsman en de voleinder van ons geloof. We moeten dat niet loslaten, want anders dan vallen we terug in het leven wat we leiden. En je moet je voorstellen dat de Hebreeënbrief is best wel uniek in bepaalde opzichten. Vooral ook in het opzicht van het hoogpriesterschap van Yeshua. Dat kom je in de brief van Paulus bijvoorbeeld niet op die manier tegen. Hij moet onder de leiding van de Heilige Geest gedacht hebben, hoe kan ik nou die vervloekte gehangene, hè? Dat was Yeshua eigenlijk, hij was geëindigd als een misdadiger. En hij was aan een select groep, was hij verschenen na zijn opstanding, maar heel veel mensen wisten niet wat daar verder was gebeurd. En die vervloekte gehangene was in feite de leidsman van Israël, de grote hoge priester. En dat schildert hij hier voor ons in die prachtige hoofdstukken. Van hij heeft de schande van het kruis verdragen, de schande, letterlijk is die daarheen gegaan. Daarom strekt de knikkende knieën, hoe zegt u dat? En maak een recht spoor met je voeten. Ga achter hem aan, kijk maar naar hem. Want hij is door de grootste diepte heen gegaan. De diepste diepte die we als mens maar kunnen kennen is hij gegaan. Hij is ons voorgegaan. Hij heeft tijdens zijn dagen in het vlees, heeft hij tot God geroepen en gesmeekt. En God heeft hem verhoord. Hij is onze leidsman. Hij gaat voor ons uit. Hij is de grote hoge priester. Niet naar de ordening van Aaron, want dan zou hij niet eens hoge priester geweest zijn. Hij was uit de stam Juda. Nee. En dan vindt de Hebreeënschrijver een prachtig aanknopingspunt bij Psalm 110. Jij bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek, die raadselachtige figuur die we tegenkomen in Genesis. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zegt de Hebreeuwse schrijver, spoor elkaar aan, kom samen en dat des te meer naarmate je de grote dag ziet naderen. Nou, als er gesproken werd over Yoma Rabba, dan wisten de Joden wel waar het over ging. Dan ging het over Yom Kippur, Yoma Rabba. En nu zagen ze uit naar die grote dag die zou naderen. En daar zien wij ook nog steeds naar uit. Daarom vieren wij ook Yom Kippur. Want Yom Kippur is gedeeltelijk vervuld, maar gedeeltelijk is het nog toekomst. We zien uit naar de grote dag dat hij zal komen. En dat hebben we in dat andere gedeelte uit Hebreeën gelezen. Daar lazen we in Hebreeën 9 vers 28. Zo is ook de Mashiach eenmaal geofferd. Dat eenmaal is ook een parallel, hè? Dat komen we ook tegen in Leviticus 16. Eén keer per jaar. Natuurlijk is het een tegenstelling, maar er zit ook een parallel in. Yeshua, de Messias, heeft zich één keer geofferd. Eens en voor altijd. Het was maar één keer nodig. Omdat hij de zonde van alle op zich had genomen. Een hele duidelijke verwijzing is naar Jesaja 53. En als hij een tweede maal verschijnt, dan zal het los zijn van de zonde. Dan heeft het niets meer met de zonde te maken. Want dan zal hij heil brengen aan alle die uitzien naar hem. Alle die uitzien naar hem, alle die op hem vertrouwd hebben, alle die nieuwe en die levende weg zijn gegaan. Maar er is ook een andere kant, want er zijn twee bokken. Eén bok werd geslacht om de zonde van het volk te verzoenen. Om alle onreinheden weg te doen. Andere bok werd weggestuurd. En hij waarschuwt eigenlijk van, blijf bij het geloof in Yeshua. En kom niet op die plaats terecht waar die andere bok heen gaat. Daar zullen we het maar even bij houden. Azazel. Uiteindelijk zal de grote draak gegrepen worden en in de afgrond worden geworpen. En aan het eind van de openbaring lezen we zelfs dat hij geworpen zal worden in een poel van vuur en zwavel. Maar wij hebben niets te doen daarmee, zegt de Hebreeën schrijver. Wij vestigen ons vertrouwen op de eeuwige. En dan noemt hij een hele rij met geloofsgetuigen op. Allemaal mensen die ook op hem vertrouwd hebben. En ook het beloofde verkregen hebben. Soms door allerlei strijd en moeite heen. En sommigen hebben misschien van verre die belofte gezien. Sommigen. En hij zegt er zelfs bij dat ze de gelovigen. Dat ze ons als gelovigen of de gelovigen uit die tijd nodig hebben. Om tot voor volmaking te komen. Zo mogen we uitzien naar die grote hoogpriester die eenmaal zal verschijnen. Los van de zonde, want als hij zal komen, zal hij heil brengen. En zal ons geweten volkomen zuiver zijn. Zal ons hart ons niet meer veroordelen. Zullen we voor hem mogen staan. Want hij heeft het voor ons verbracht.